28, het vijfde en het zesde vers. 28, vers 5 en 6. Zullen samen uit de eerste brief van Petrus lezen. 1 Petrus 3. En dan lezen we daarvan de versen 1 tot en met 17. 8 tot en met 17. Petrus 3 vers 8, en eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien geen navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen die en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. en hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Zover. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Genadige God, vanavond zien wij ook weer op tot u. Want vanavond ligt uw woord weer voor ons en vanavond mogen we in dat woord lezen, daarover denken, daarover spreken met elkaar. Zien dat we door dat woord ook onderwezen mogen worden en dat we dingen mogen leren die met de welstand van onze ziel, met geestelijke dingen te maken hebben, met onze verhouding tot u. Heren, als het over deze dingen gaat, dan hebben we toch wel heel bijzonder de verlichting van ons verstand nodig, heel bijzonder ook het onderwijs door uw Heilige Geest, opdat de schriften voor ons echt zullen mogen opengaan en opdat tegelijkertijd ook ons hart mag worden opengezet voor uw goddelijk woord. Heren, want het een zowel als het ander moet gebeuren. De schriften, die voor ons toch van nature een gesloten boek zijn, moeten geopend worden. En daar is het werk van uw geest voor nodig. Maar ons verstand en ons hart, van nature eveneens gesloten, moeten ook geopend worden. En dat is alweer het werk van uw Heilige Geest. Heren, werkt u dan zowel het een als het ander en geef ons zo een goed samen zijn met elkaar. Gedenk ook degenen die met ons meeluisteren, die hier niet zijn, die hier niet zijn kunnen. Gedenk ze in uw genade samen met ons en geef dat zo ook uw werk voortgang mag hebben, Heren, ook door een bijbelstudie als van deze avond. Laat, omdat uw woord daar toch weer is, dat woord dan ook kracht doen. En laten we het mogen ervaren, Heren, dat gij uw woord, waar ge het ook geeft, gebruiken wilt om ons in onze duisternis te verlichten en in onze onkunde kennis te geven, in onze verlorenheid te redden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het gaat al met al niet zo vlug als je 2 of hooguit 3 versen per keer leest in de brief aan de Filippenzen. Maar laten we ons troosten met de wetenschap dat juist deze brief, en dat geldt eigenlijk van alle brieven van de apostel Paulus, toch ook vol onderwijs zijn. En dat de woorden die de apostel door de Heilige Geest neergeschreven heeft, daarom ook van grote betekenis zijn voor ons. En dan kunnen wij, ook al doen wij niet veel meer dan 2 of 3 versen per keer lezen, dan doen wij toch inderdaad de schriften recht en dan mogen God geven dat dat onderwijs uit de schriften voor ons ook tot zegen mag zijn. We zijn toegekomen aan het 14e vers van het 2e hoofdstuk van de Filippense brief. En u herinnert u van 2 weken geleden dat de apostel Paulus in die bekende verzen 12 en 13 spreekt over enerzijds onze werk, het uitwerken van onze eigen zaligheid, zoals hij dat hier omschrijft, waartoe hij ook oproept, waartoe hij ook een bevel geeft, werkt uw zelfs zaligheid, werkt die zaligheid uit, zoals we eigenlijk zouden moeten lezen. Maar dan laat hij het niet bij het werk dat de gelovige heeft te doen op dat terrein. Hij spreekt in het 13e vers ook over Gods werk. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. We hebben gezien dat het werk van de gelovigen en het werk van de Heere parallel lopen, dat die samenvallen. We hebben gezien dat het werk van de Heere de grond is voor het werk van de gelovigen. En we hebben eveneens gezien dat het werk van de gelovigen het bewijs is van het werk van de Heere. Nu, als het dan over deze twee dingen gaat, Gods werk en ons werk en Gods werk, dan is er altijd het gevaar van een zekere eenzijdigheid. En we zien dat gevaar altijd weer opduiken, ook in het christendom. Er zijn mensen die, alhoewel de apostel die twee, Gods werk en ons werk, ook parallel naast elkaar zet, er zijn toch altijd weer christenen die of naar de ene kant of naar de andere kant het accent leggen. En die, als het accent gelegd wordt op ons werk, in een bepaald activisme vervallen. En als het accent eenzijdig gelegd wordt op Gods werk, in een bepaalde leidelijkheid vervallen. Dat is altijd weer het gevaar dat ons bedreigt. Gods woord spreekt altijd met twee woorden, zoals dat wel onder woorden gebracht is. En dat is op vele terreinen zo. Maar wij mensen, we hebben altijd weer de neiging om eenzijdig te worden. En dat is een groot gevaar dat ons bedreigt. Paulus voorziet, zo al lees ik die woorden die we nu vanavond gaan lezen, Paulus voorziet ook een zekere reactie op wat hij in vers 12 en 13 geschreven heeft, een reactie bij de Filippenzen, dat zij misschien ook in een bepaalde eenzijdigheid zouden kunnen gaan vervallen. De eenzijdigheid namelijk dat ze tegen Paulus gaan zeggen, althans zichzelf met de woorden van Paulus zullen wijsmaken. Wel nu, als het dan om Gods werk gaat, Gods werk in ons, dan hoeven wij er ook weer niet zoveel mee en aan te doen. De eenzijdigheid van het vervallen in een bepaalde passiviteit, een leidelijkheid. En daar wil de apostel geen ruimte voor geven. Vandaar dat hij in de woorden die vanavond onze aandacht gaan vragen, opnieuw sterke nadruk gaat leggen op de plicht van de gelovigen om zelf ook werkzaam te zijn. En dan wijst hij op een bepaalde werkzaamheid. Hij zegt in vers 14, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doet alle dingen, je zou kunnen zeggen, letterlijk vertaald, wees gedurig doende alle dingen zonder tegenspreken, zonder murmureren en tegenspreken. En als hij dat bevel gegeven heeft, u mag dat rustig een bevel, een opdracht noemen, het staat opnieuw in de gebiedende wijs. De apostel mag met apostolisch gezag aan de gemeenten de wil van de Heere bekendmaken en hij mag daarbij de gebiedende wijs gebruiken. Het is ook maar niet zijn mening, zijn inzicht, maar het is het woord van God dat hij hierin weergeeft. En zoals de Heere zijn woorden vaak in de vorm van bevelen gegeven heeft, denk maar aan de wet, aan de 10 geboden, zo mogen de apostelen die met Gods gezag spreken ook op die hoge toon in die bevelvorm spreken. Als de apostel dit bevel gegeven heeft, geeft hij in de volgende twee versen twee motieven. Wat motiveert de Filippenzen om dit bevel van de apostel gehoorzaam te zijn en alle dingen te doen zonder murmureren en tegenspreken? Het eerste motief lezen wij in vers 15 en het begin van vers 16. En het tweede motief lezen wij in het tweede deel van het 16e vers. Het eerste motief om aan deze opdracht te voldoen is opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende of mogelijk ook vasthoudende het woord des levens. Dat is het eerste motief. En het tweede motief, maar dan moeten wij de tekst enigszins anders lezen, dan moeten wij die woorden die nu volgen in vers 16 ook beginnen met hetzelfde woord waar vers 15 mee begint, op dat ik te roemen zou hebben in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. We zullen ons vanavond moeten beperken tot die opdracht van vers 14 en tot het eerste motief dat de apostel bij die opdracht geeft, dus wat wij vinden in vers 15 en het eerste stukje van vers 16. Om dan dat tweede motief te laten liggen tot een volgende keer. Eerst dus die opdracht, dat voorschrift. Wees doende met alle dingen, zonder murmureren en zonder tegenspreken. Alle dingen. Omvangrijker kan het niet. Dit laat geen uitzonderingen toe. De apostel heeft het niet over bepaalde dingen die hij dan nader omschrijft. De apostel geeft niet een aantal voorschriften waarbij ze dan inderdaad die dingen doende zonder murmureren moeten bezig zijn. Maar hij vat alles samen in die enkele woorden, die alomvattende woorden, alle dingen. En wat bedoelt hij dan met alle dingen? Nu, dat zullen we uit het verband moeten lezen. En u weet, als we deze Bijbelstudies geregeld gevolgd hebben, u weet dat met ingang van het 27e vers van hoofdstuk 1 de apostel is gaan schrijven over hoe een christen zich heeft gedragen. Ik repeteer dat nog maar even. De laatste verse van hoofdstuk 1, daar tekent de apostel de christen in zijn plichten tegenover de wereld. In de eerste verse van hoofdstuk 2 tekent de apostel de christen in zijn verplichtingen tegenover zijn medegelovigen binnen de gemeente. Wel nu, al die dingen die met beide aspecten van het christen zijn te maken hebben, al die dingen die met het christelijke leven te maken hebben, worden door de apostel hier bedoeld. Ik kan het ook zeggen met woorden die dichter bij de tekst staan, en dan denk ik aan de woorden die we vorige week hebben overdacht. Het werken, het uitwerken van uw eigen zaligheid en alles wat daarbij komt kijken, dat moet allemaal gedaan worden zonder murmureren en zonder tegenspreken. En dan denk ik dat het nog breder is. Dat het niet alleen maar om het nakomen van de christenplichten, van het christelijk gedrag gaat, maar dan denk ik dat het ook te maken heeft met alles waarin de Heere regeert en waarin de Heere in zijn goddelijk bestuur, in zijn goddelijke leiding, allerlei dingen in ons leven gaat gebeuren, waardoor allerlei dingen ons treffen, waarin de Heere in de uitoefening van zijn soevereine wil allerlei in ons leven laat plaatsvinden. En hoe gedraagt een mens zich daar dan onder? Hoe zijn we onder de voorzienige leidingen des Heeren, in voorspoed, in tegenspoed, in vreugde, in droefheid, in moeite en in uitreddingen? Hoe is de mens in zijn reactie op al die dingen die God op zijn pad plaatst? Dus doet alle dingen. Maar hoe? In welke gezindheid? Of anders gezegd, hoe niet? En in welke gezindheid niet? En dan gebruikt de apostel twee woorden. Het moet zijn zonder murmureren en zonder tegenspreken. Wat is murmureren? Dat is een negatieve manier van spreken. Een uiting van ontevredenheid. Dat is murmureren. Negatief spreken over bepaalde dingen, ontevreden zijn en dat ook laten merken. Niet ontevreden zijn en dat voor jezelf houden, maar ontevreden zijn en dat ook uitdragen. Zo ook spreken. Soms gebeurt dat min of meer bedekt. Op een ander moment gebeurt dat meer onbedekt en openbaar. Een aantal voorbeelden vanuit de schrift. In Johannes, het 7e hoofdstuk, het 12e vers, het evangelie van Johannes, en daar het 7e hoofdstuk van en het 12e vers. Ik begin even bij het 10e vers. Als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel, en dan staat hier in deze vertaling, gemurmel van hem onder de scharen. Daar wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst. Er was veel gemurmureer, veel gemompel, veel gemopper onder de scharen. Er werd veel gefluisterd, half luid opgefluisterd. En de een zei, sommigen zeiden, hij is goed. Anderen zeiden nee, maar hij verleidt de scharen. Maar het is daar nog bedektelijk, want niemand sprak vrijmoedig van hem, uit vrees voor de Joden. Met andere woorden, er wordt van alles en nog wat gepraat onder de mensen, en het is eigenlijk in de ontevreden vorm van mompelen en mopperen. Wat is hij nou? De een zegt hij is goed, de ander zegt dat kan nooit. Hij verleidt de scharen. Een ander voorbeeld waar hetzelfde woord gebruikt wordt is in het zesde hoofdstuk van de Handelingen. Dat is in een verband dat ons misschien ook wat meer bekend is. Het zesde hoofdstuk van het boek van de Handelingen. Het hoofdstuk waarin ons verteld wordt van de verkiezing van de eerste diakenen. En de aanleiding voor de verkiezing van die diakenen wordt direct al in het eerste vers van dat hoofdstuk verteld. In diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, en wat een zegen was dat, dat het aantal discipelen vermenigvuldigde, en vermenigvuldigen dat gaat veel sneller dan optellen. Als je vermenigvuldigt dan ben je van 2 zo bij 4, maar van 4 ben je gelijk bij 16 en van 16 ben je bij 256. Dus vermenigvuldigde. Wat een zegen was dat, maar tegelijkertijd, wat bracht dat ook weer een moeite en zorgen met zich mee. Ze vermenigvuldigden, maar toen ontstond er gemurmureer. Murmurering van de Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. De apostelen kregen het te druk. En er werd op de een of andere manier een fout gemaakt, een verzuim gepleegd. Het ging niet goed met het diaconale werk. En daarover werd gemopperd binnen de kring van de discipelen. Dat laat tegelijkertijd zien dat niet alleen die ongelovige Joden uit Johannes 7 in het kwaad van dat ontevreden gemopper kunnen vallen, maar dat het ook kan plaatsvinden binnen de christelijke gemeenschap, binnen de kring van Gods kinderen. Daar was ook dat ontevreden gedrag en dat ontevreden gepraat. En dan nog een voorbeeld, en dan kom ik tegelijkertijd bij waar ik eigenlijk wilde wezen bij de verklaring van dat woord murmureren. In het eerste, de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 10e hoofdstuk. Daar heeft de apostel in het begin van dat hoofdstuk de geschiedenis van Israël op het oog. En hij haalt het een en ander aan uit de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Israël in de woestijn. En hij haalt dat aan met het oog op waarschuwingen die hij aan de Korintiërs wil geven. Opdat zij niet in dezelfde zonden zullen vervallen als de Korintiërs, als de Israëlieten waren vervallen. Zie, in het zesde vers, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hadden. En wat was dat kwaad dan? Nu in vers 7 zegt de apostel tot de Korintiërs, wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen. Vers 8, en laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. Vers 9, laat ons Christus niet verzoeken, gelijk sommigen van hen hem verzocht hebben. Vers 10, en murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben. Daar heb je weer datzelfde woord. En op die manier worden wij tegelijkertijd verwezen naar het Oude Testament en wat het Oude Testament van het volk Israël, met name in de woestijn, geschiedenis heeft gezegd. En dan weet u, als u de gegevens uit het woord van God, uit het Oude Testament, uit de boeken Exodus en Numeri bijvoorbeeld, is naast elkaar legt, dat dat toch eigenlijk wel de hoofdzonde van de Israëlieten geweest is. Murmureren, dat hoereren waar Paulus het over had, dat kwam ook voor. En dat de Heere verzoeken, dat kwam ook voor. Maar, mag ik zo zeggen, dat kwam incidenteel voor. Zo is een keer dat hoereren bij Baal Peor met die dochters van de Midianieten en de Moabieten, dat was één keer. Maar dat murmureren was er steeds. Exodus hoofdstuk 14. Dan zijn ze nog maar net uit Egypte. En ze zijn nog niet eens door de Rode Zee heen. Exodus 14, tiende vers. Als Farao nabij gekomen was, hij is de vertrokken Israëlieten weer achterna gegaan. Zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en ziet de Egyptenaars stogen achter hen. En ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Dat is goed. Was het daar maar bij gebleven. Dat ze in hun nood tot de Heere geroepen hadden. Dat is goed. Maar verder. En ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? En is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Wat is dat anders dan murmureren? Wat is dat anders dan ontevredenheid uiten? Waarom zijn we eigenlijk hier? Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Had ons toch in Egypte gelaten? Dat zou beter geweest zijn. Daar heb je het volk Israël als een murmurerend en tegensprekend volk ten voeten uit. En wat doet God? Hij geeft uitkomst. In zijn grote goedertierenheid baant hij een weg waar geen weg is. En hij doet Israël gaan door een weg waarin nog nooit een volk gegaan is. Een pad door de Schelpzee. Tussen de muren van water door. En de Heere brengt ze veilig aan de overkant van de Schelfzee. En als de Egyptenaars dat ook proberen, dan wordt dat hun ondergang. En nog maar nauwelijks hebben ze dat allemaal gezien. Met eigen ogen. Nog maar nauwelijks hebben ze die gang door dat water, door dat pad tussen het water doorgemaakt en zijn ze veilig aan de overkant aangekomen. Nog maar nauwelijks hebben ze de lof van de Heere onder leiding van Mozes en Mirjam gezongen en de eer van God als de bevrijder en de helper van zijn volk geprezen. Of ze komen bij Mara. Hoofdstuk 15, vers 23, toen kwamen ze te Mara, doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelf een naam genoemd, Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? En ze zijn weer uitgered en de Heere heeft water gegeven. En de volgende dag of even later is het brood op. Ze meegenomen hebben uit Egypte, hoofdstuk 16, vers 2, en de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En dat is nog maar nauwelijks achter de rug, en de Heere heeft weer uitkomst gegeven, en in hoofdstuk 17, daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heeren en ze legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeiden, geeft gij niet ons te drinken, ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij, waarom verzoekt ge de Heeren? Toen u het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk. Weer murmureren. En zo kunnen we doorgaan. Ik kom in hoofdstuk 14 van het boek Numeri. Daar zijn we wat verder in de woestijngeschiedenis. Dan heeft het volk verspieders uitgezonden. Die hebben het land verkend. Die hebben bericht teruggebracht van de pracht van dat land en van de vruchten van dat land en van al de voordelen van dat land. En tegelijkertijd hebben 10 van de 12 verspieders ook een kwaad gerucht voortgebracht en hebben het volk moedeloos gemaakt. En het resultaat, vers 26, daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn die tegen mij zijn, murmurerende? Ik heb gehoord de murmureringen van de kinderen Israëls waarmee zij tegen mij murmureren. Even verder, hoofdstuk 16, het 41ste vers. Dat is na die verschrikkelijke plaag die de Heere als oordeel over de zonde van Korach, Datan en Abiram gebracht heeft. En die 250 priesters of die pseudo-priesters die ook mee wilden doen met het dienen van de Heere in het heiligdom, terwijl de Heere ze afgewezen heeft. Ze zijn door het vuur van de hemel verteerd. Een plaag heeft God gebracht. Een oordeel om van te schrikken. Maar Israël lijkt nergens van te schrikken. Vers 41 des andere daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende: gij lieden hebt des Heeren volk gedood. Nou, dat is Israël. En zo ging het door. En daarom wordt het ook in Psalm 106, waarop een dichterlijke wijze de geschiedenis van Israël in onder woorden wordt gebracht, in het 24ste vers van de 106e psalm. Ze versmaadden ook het gewenste land, ze geloofden zijn woord niet, maar ze murmureerden in hun tenten. Naar de stem des Heren hoorden ze niet. Daar zitten ze te mopperen op God, te mopperen op Mozes. De een steekt de ander aan. Ze bij elkaar op visite komen, de buren bij de anderen naast hen wonende, dan hebben ze het maar over één ding. En dat is een uiting van ontevredenheid. Een uiting van ondankbaarheid. Dat is Israël. En dat heeft Paulus voor ogen als hij de Korintiërs waarschuwt. Murmureert niet. En dat heeft hij voor ogen als hij de Filippenzen de woorden van vanavond laat horen en lezen. Want God straft dat kwaad. Dat laat de Heere niet over zich, over zijn kant gaan. Dat is de zonde waarom het volk uiteindelijk buiten Kanaan gebleven is. Wat zit er achter murmureren? Ongeloof. En ongeloof uit zich in opstand tegen God. Hoewel God in hun midden was, met de wolk en de vuurkolom, en met andere tekenen van zijn aanwezigheid, hoewel God uitredde, hoewel hij het bittere water van Mara in zoet water veranderde, hoewel hij uitkomst gaf toen ze geen eten hadden, en dagelijks hen begenadigde met het hemelse brood manna, hoewel hij in Rafidim ook water uit de rotssteen tevoorschijn bracht en al die dingen gedaan heeft die hij gedaan heeft op hun woestijnreizen, geloofden ze niet in de Heer. Verdachten ze hem ervan kwaad in de zin te hebben. De bedoeling van de Heer zou geweest zijn dat hij hen naar de woestijn gebracht had om hen daar te doden. Of als ze niet zo goddeloos redeneerden, dan dachten ze te klein van God. Alsof de Heere zo klein was dat hij hun problemen niet zou kunnen oplossen. Al met al een zeer ernstig kwaad. Doet alle dingen zonder te doen wat de Israëlieten deden. Zonder murmureren. En dan gebruikt Paulus een tweede woord. Dat vereist ook enige toelichting. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Tegenspreken, dat is bedenkingen inbrengen. Dat zijn overleggingen in het hart smeden. En daarbij je verstand als leidsman gebruiken. Maar een verdorven verstand. Om te weten wat de apostel precies bedoelt met dat tegenspreken, zouden we eens een ogenblik moeten kijken naar wat we in het 5e hoofdstuk van het Lucas-evangelie lezen. Ja, we bladeren zowat in het woord van God, maar laat Gods woord zichzelf maar uitleggen En laten we de woorden die we in onze tekst vinden maar laten uitleggen door andere plaatsen in het woord van God waar hetzelfde woord gebruikt wordt. In het 5e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Daar lezen wij in vers 17 het begin van de geschiedenis van die verlamde, van die geraakte, die tot Jezus gebracht werd door zijn vrienden. U ziet in vers 18, ziet enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was. En ze zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten overmits de scharen. Zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En dan vers 21, en de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken. Het werkwoord, waar in onze tekst een zelfstandig naamwoord voor gebruikt wordt, ze begonnen te overleggen, ze begonnen tegen te spreken. Zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen, hun tegenwerpingen, hun tegensprekingen bekennende, antwoordde en zeide, wat overdenkt gij in uw harten? Enzovoort. Hier zie je de fariseeën bezig met tegenspraak. Ze doen dat nog niet rechtstreeks tegen de Heer Jezus, ze doen het nog onder elkaar, maar Jezus merkt het op, Jezus weet het, of die het hoort, of dat hij het weet omdat hij de kenner der harten is, dat laten we even in het midden, Jezus weet dat het tegen hem gaat. En wat zijn de motieven die ze gebruiken? Waar zijn de motieven vandaan gekomen? Uit hun verduisterd, uit hun verdorven verstand. Zeker, ze hebben gelijk als ze zeggen, wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Maar waarom hebben ze op Jezus tegen dat hij de zonde vergeeft? Omdat ze in hun verduisterde verstand niet weten dat hij de Zoon van God is. En daarom gaan ze redeneren in ongeloof met hun verdonkerd verstand als leidsman. En zo is men de mens bezig met tegenspraak. Zo redeneerde ook Israël. De Israëlieten, ik zei het u zo pas, ze murmureerden en ze spraken tegen. Wat was God van plan? Wat had de Heere beloofd? Dat hij ze zou brengen in een land vloeiende van melk en honing. En omdat het niet gaat zoals zij willen dat het gaat, omdat het niet gaat zoals zij uitgerekend hadden dat het gaan zou. Daarom zeggen ze, we geloven er niks meer van dat de Heer ons in dat beloofde land zal brengen. Weet je wat het is? En hun verdorven verstand heeft hen wijs gemaakt. Dat met deze redenering zijn ze verblind geworden. God heeft ons hier gebracht omdat hij ons hier wil laten sterven. Het verstand dat functioneert zonder de ootmoed en zonder het waarachtige geloof zal altijd tegen God inspreken. Wel nu, de apostel maakt de Filippenzen hier duidelijk dat ze zich van zulk murmureren en tegenspreken verre moeten houden, in alle dingen, in hun hele doen en laten, in hun ganse gedrag, staande midden in de wereld, staande binnen de christelijke gemeenschap, op alle terreinen van het leven, behoort dit voorschrift in praktijk gebracht te worden. En dat geldt niet alleen voor de Filippenzen. God heeft het goed geacht om dit woord ook te bewaren in de schriften die voor de hele kerk van alle tijden gegeven zijn. En het geldt ook vandaag. En het wordt ook vandaag door de Heere gezegd met de bedoeling dat wij het zouden horen. Doet alle dingen zonder murmureren, zonder tegenspreken. Alle dingen in ons gezinsleven, in de verhouding tussen man en vrouw, in de verhouding tussen ouders en kinderen. Hoe zouden onze gezinnen eruit zien als we ons hier stipt aan hielden? Zonder murmureren en zonder tegenspreken. Alle dingen. Geldt ook op het werk. Geldt ook in de werksfeer, in de relatie met andere mensen. Het geldt op school. Het geldt overal. Terwijl het zo gewoon geworden is, om te murmureren, terwijl iedereen murmureert. Of niet? Terwijl iedereen tegenspreekt en iedereen klaagt en iedereen ontevreden is en zich in ontevredenheid uit over zijn baas en over de leerkrachten en over ik weet niet wat allemaal. Zegt het woord van God tot hen die de naam van Christus noemen, gij geheel anders. Doet alle dingen zonder murmureren, zonder tegenspreken. Doet het zo in de kerk. Doet het zo in de wereld. Is dat makkelijk? Dat zou niemand moeten denken dat dat makkelijk is. Dat zal een hele worsteling zijn en dat zal een hele worsteling blijven ook. Juist op dit terrein zal openbaar komen wat zelfverloochening is. En dan ben ik weer terug bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Juist op dit terrein zal openbaar moeten komen of we werkelijk de ander uitnemender weten te achten dan onszelf. Juist op dit terrein zal openbaar moeten komen of we geleerd hebben te wandelen in ootmoedigheid en met ootmoed bekleed te zijn. Zeker ook als wij, en ik zei dat zo pas, onder alle dingen ook verstaan al die dingen die God in ons leven doet en hoe wij daaronder zijn. Hoe wij ons in de leiding en in de besturing van de Heere schikken. In de besturing die de Heere geeft, die vaak zo ondoorgrondelijk is. En die zo onbegrijpelijk kan zijn. En die zo ondoorzichtig is. Als God wegen gaat met een mens die we zelf nooit zouden hebben gekozen. Als zijn weg in de zee is. En als zijn voetstappen niet bekend worden. En als de raadsels vermenigvuldigen. En als de angstige vragen ons bij tijden de keel dichtknijpen. Alle dingen zonder murmureren. Zonder tegenspreken. Alsof God het verkeerd zou hebben gedaan. En alsof wij het recht zouden hebben om tegen de Allerhoogste te zeggen, Heere, wat doet gij? Zonder murmureren. En om dat echt te kunnen zeggen, zoals de Heer Jezus het zijn discipelen heeft voorgehouden, uw wil geschieden. Om dat echt te kunnen zeggen, zal de gemeente van de Filippenzen, dan zullen wij met de Filippenzen toch weer terug moeten kunnen vallen op dat 13e vers. Want het is God die in u werkt. Anders kan het nooit dat wij met ons verdorven bestaan, met overgebleven zonden ook na ontvangen genade, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken doen. Pas als wij daar weer voor het eerst of opnieuw zicht op krijgen. God is in u aan het werk. Beide het willen en het werken. Zijn genadewerk is begonnen en zijn genadewerk zal voortgaan. Als we dat wonder van het genadewerk beleven, dan maakt de Heere het ook mogelijk. En dan moet ik erbij zeggen, bij tijden, om onderworpen te zijn. En om gewillig te zijn. En om onszelf te verloochenen en terug te zetten. En om de hand op de mond te leggen. En om ons te verfoeien in stof en as. En te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk, zonder murmureren en tegenspreken. Dan kom ik bij het eerste motief dat de apostel daarvoor gebruikt. Vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens. Nou, Paulus had dat niet hoeven te zeggen. Bij de Filippenzen dient zoveel respect en eerbied voor de wil van God te bestaan, dat een simpel bevel als in vers 14 genoeg had moeten zijn. Als dat de wil van de Heere is. doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dan hoeft de apostel daar nog niet eens een keer een argument voor te geven waarom ze dat eigenlijk zouden moeten doen. Dat bevel moet toch genoeg zijn? Gods woord is toch wet? En Gods woord, als het werkelijk gerespecteerd en geëerbiedigd wordt, dan hoeft de Heere daar toch nog niet eens een keer een argument bij te geven. En toch doet de Heere dat. En niet één, maar zelfs twee argumenten. Opdat gij moogt. En daar geeft de apostel daarmee aan dat de Filippenzen een getrouw en constant getuigenis dienen te geven tegenover een wereld in nood. Als het goed is, dan raakt hij hiermee een tere plek in het hart van alle gelovigen. Want iemand die waarlijk Gods genade heeft leren kennen en die er weet van heeft wat het is om uit genade zalig te mogen worden en gered te zijn van zo'n grote nood en dood, iemand die daar weet van heeft, kan niet onverschillig staan tegenover de grote nood van hen die geen kennis aan God en geen kennis aan Gods genade hebben. Met andere woorden, die kan niet onverschillig staan tegenover een wereld in nood. Dus als de apostel dit tweede motief geeft, dan is het motief op dat gij, Filippenzen, in deze wereld zoudt mogen openbaar komen als een volk dat de Heere waarlijk vreest. Wel nu, er worden vijf dingen genoemd door de apostel. En ik wil ze kort even allemaal aanduiden. Vijf dingen noemt hij in de omschrijving van die heilige opdracht, die heilige plicht die ze hebben om wat te wandelen waardiglijk het evangelie. Wat is er nou voor dat getuigenis in deze wereld vereist? Dat is het eerste. En daar gebruikt de apostel drie woorden voor: onberispelijk, oprecht en onstraffelijk. Herkent u dat woord onberispelijk? Dat wordt gebruikt van Zacharias en Elisabeth in het eerste hoofdstuk van Lucas. Die mensen, die leefden onberispelijk. Daar kon je nou naar kijken, naar hun leven, naar hun gedrag, naar hun omgang met elkaar, naar hun omgang in de dagen van de week, naar hun levensgedrag op de Sabbat. Daar kon je naar kijken en je kon er geen vuile vinger op leggen. Omdat ze leefden overeenkomstig de wil van de Heer. Waren dat dan zondeloze mensen? Het gaat niet over de binnenkant. Het gaat niet over datgene wat God alleen ziet en wat zij in hun zelfkennis ook hebben gezien. Het gaat nu over wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Er is geen blaam op hen te leggen. Net zo min als bij Daniel. Daniel en zijn vijanden weten dat. En zijn vijanden zeggen tegen elkaar, waar we hem ook bespioneren en hoe we zijn leven ook bezien, we zullen nooit iets tegen hem kunnen vinden. Hij doet de koning nooit tekort, hij handelt nooit in strijd met de wetten, hij zoekt zichzelf niet te verrijken, het is niet een man die omkoopbaar is, hij neemt geen smeergeld aan en steekpenningen, hij is onkreukbaar, onberispelijk. Paulus zegt tegen de Filippenzen, zo moet geleven, zoals Zacharias en Elisabeth. Zoals Daniel. Ze moeten niks van je kunnen zeggen. Ze moeten niet kunnen zeggen, ha, hij doet wel vroom, maar. Nee, zonder enige vlek, zonder enige smet moeten ze zijn. De gedachte die in het tweede woord, in het woord oprecht zit, komt daar heel dichtbij. Dat is het woord dat de Heer Jezus ook een keer gebruikt als hij zegt tegen zijn discipelen dat ze oprecht moeten zijn als de duiven. Paulus gebruikt dat ook in de brief van de Romeinen. Dan is het vertaald dat ze onnozel zijn moeten in het kwade. Het is een woord dat eigenlijk aan wil geven zuiverheid, puurheid. Er zitten geen bijmengselen in. Het is niet voor een groot deel zuiver goud, terwijl er toch nog iets tussenin zit wat dat goud toch van een lager allooi maakt. oprecht. Het moet puur zijn. Het moet zuiver zijn. En dan onstraffelijk. Dat is het woord dat de Bijbel ook gebruikt voor de Heer Jezus. Het onbestraffelijke lam. Daar zit geen gebrek aan. Zo wordt het ook van de bruid gebruikt. In het 5e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs. Zo zal die bruid er straks ook uitzien. Maar zo hebben ze hier op aarde al de plicht om daarnaar te staan. Om onstraffelijk te zijn. Stelt u zich die bruid voor. Met die prachtige, schone, witte jurk. Op het laatste moment, vlak voordat ze het gemeentehuis of de kerk binnengaat, krijgt ze er ergens op de rug een vlek op. Verreweg het grootste deel van die jurk is smetteloos wit. Maar iedereen die haar de kerk ziet binnengaan, ziet alleen maar die ene zwarte vlek. Die trekt de aandacht. En al die andere voor- en zij- en achterkant, waar het allemaal nog zuiver is, dat is allemaal vergeten, omdat die ene vlek de aandacht trekt. En zo wordt het oog van de wereld altijd getrokken naar die ene onvolmaaktheid in het leven van een kind van God. En die ene onvolmaaktheid is genoeg als grond om zo iemand in heel zijn gedrag te veroordelen. En wat kan die vlek dan zijn? Het hoeft niet eens iets meer te zijn dan murmureren en tegenspreken. Dus voor het geloofwaardige getuigenis in deze wereld zijn deze drie dingen nodig. Zoals de apostel ze noemt, onberispelijkheid, oprechtheid en onstraffelijkheid. Waar wordt dat getuigenis gegeven? Dat is het tweede wat we in dit eerste motief ontdekken. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Want daar leeft de kerk, daar leeft Gods kind. Niet teruggetrokken ergens ver weg van de wereld, maar midden in de wereld. En die wereld is krom. En die wereld is verdraaid. Die wereld is een wereld die in het boze ligt. Die wereld die is alles wat recht en wat rechtvaardig en wat billijk en wat oprecht is kwijtgeraakt. Die wereld is slecht en verdorven. En wat moet de christen zich daaruit terugtrekken? Ik bid niet, zegt de Heer Jezus tegen zijn vader in het hoge priesterlijk gebed, dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. En een christen dient het zich bewust te zijn dat hij te midden van zo'n wereld staat. En hij zal er bij tijden ook heel nadrukkelijk mee in aanraking komen. Soms heel vaak, soms elke dag. Dat hangt van je werkkring af, dat hangt van je woonomgeving af. Dat je leeft, dat je woont, dat je werkt, dat je staat midden in een krom en verdraaid geslacht. En om daar nou niet mee meegezogen te worden, om daar nou niet door mee verleid te worden, maar om daarin te staan. Hoe? Dat is het derde, het beeld dat voor dat getuigenis gebruikt wordt, schijnende als een licht in de wereld. Dat wil zeggen dat het in de wereld donker is. Dat lezen we toch uit het beeld van de apostel af. In de wereld is het donker. En er is ook echt niemand met al de wijsheid en met al de wetenschap en met al de kennis en met al de vooruitgang die voor licht kan zorgen. Er is maar één die voor licht kan zorgen te midden van de duisternis van dit kromme en verdraaide geslacht. En dat is God zelf. En God heeft licht gegeven. Het licht der wereld. De Heer Jezus. Het profetische woord. Dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht. Schijnende in de wereld. Het woord is licht. Maar de apostel gebruikt hier dat woord. Dat beeld van het licht. Niet voor de Heer Jezus. Niet voor het woord. maar voor de christelijke gemeente. Gij zijt het licht der wereld, omdat de Heere zijn licht in hun harten heeft laten schijnen, omdat de Heere zijn woord, zijn lichtgevend woord in hun handen gelegd heeft, heeft hij hen tegelijkertijd ook gemaakt tot lichtdragers. En u zal een kind des Heeren alleen maar licht kunnen zijn als hij anders is dan zijn omgeving. Als hij zich aangepast heeft aan zijn omgeving, is hij zelf ook duisternis geworden. Maar licht en duisternis zijn tegenstellingen van elkaar. En de kerk des Heeren en het individuele gelovige lid van Christuskerk kan alleen maar licht zijn als hij anders is dan zijn omgeving. Tegengesteld aan de duisternis, zegt het woord van God ons niet in de Filippenzenbrief. Paulus vermaant ze daar immers dat ze geheel anders moeten zijn. En naarmate een mens het als een genadevoorrecht leert beleven, dat de Heere in zijn hart geschenen heeft. En dat de Heere zijn duisternis in beginsel verdreven heeft. Dat de Heere zijn verstand verlicht heeft. Naarmate het als een genadevoorrecht beleefd wordt, dat de Heere zijn lichtgevend en lichtbrengend woord in onze handen gegeven en in onze harten verklaard heeft, zal de wereld er ook wat van mogen zien in de handel en in de wandel van hen die Christus eigendom geworden zijn. Iets van mogen zien van wat God van zondaren maakt. En dan, na dat eerste, hoe ze moeten zijn, na dat tweede, waar ze dat getuigenis moeten geven, na dat derde, waaronder dat getuigenis wordt getekend, onder welk beeld, zien we in de vierde plaats de activiteit die aan dat getuigenis verbonden is, voorhoudende het woord des levens. Ik zei zo pas al, het is nog niet eens zo eenvoudig om te beslissen of je daar nou voorhoudende moet lezen, zoals de Statenvertalers gedaan hebben, of vasthoudende. Het is allebei waar. Je kunt het allebei vertalen, maar je moet het ook allebei in praktijk brengen. Allebei is ook nodig. Het gaat in ieder geval om het woord des levens. En dat kan niets anders wezen dan het evangelie van de Heere Jezus. Kan niks anders wezen dan het evangelie van de Heere Jezus. Het woord van het leven. Het waarachtige leven. Het leven dat uit God, dat in Christus, dat door de Heilige Geest is. Nou, dat evangelie moet worden voorgehouden. Dat evangelie dat, waar ze zelf acht op hebben leren geven als op een licht schijnende in de duisternis. Dat evangelie moet voorgesteld, voorgehouden, uitgestald, gepredikt, uitgedragen worden. Want daar alleen kan een van God afgevallen mens het licht gaan ontdekken. Maar aan dat woord, en dan denk ik aan die andere mogelijkheid, aan dat woord moet een christen ook vasthouden. Hoe zal hij staande kunnen blijven te midden van een krom en verdraaid geslacht? Hoe zal hij te midden van de duisternis overeind blijven? Hoe zal een mens het volhouden als de machten van de duisternis en van het verderf op hem aanvallen? En als iedere keer ook weer ontdekt wordt dat die machten van het verderf van buiten toch eigenlijk altijd weer een bondgenoot vinden in ons eigen hart. Het overgebleven kwaad. Hoe zal een mensenkind staande blijven? Wat is zijn steun? Wat is zijn houvast? Hij moet vasthouden aan het woord des levens. Dat moet zijn steun zijn. Dat moet zijn gedurige voedingsbron zijn. Dat moet het leven van zijn leven zijn. Dat moet de kracht van zijn kracht zijn. Nog één vraag. Wie geven dat getuigenis nu? De Filippenzen, zegt u, ja zeker, dat tot hen is dit woord gericht. Aan hen wordt deze waarheid verkondigd, deze opdracht gegeven. Dit motief ook bij de opdracht gegeven. Maar hoe omschrijft de apostel hen? Met die prachtige woorden ergens in het begin van vers 15. Kinderen Gods zijnde. Dat zijn ze, de Filippenzen. Dat hoeven ze niet meer te worden. Dat heeft God door genade van hen gemaakt. Ze waren eerst geen volk, maar nu zijn ze Gods volk geworden. Ze waren eerst geen kinderen Gods. Nee, ze waren kinderen van de vader der leugenen. Gij zijt uit uw vader de duivel. Zo zei de Heere Jezus dat eens een keer tegen de Joden. Maar het geldt van de heidenen, het geldt van alle mensen, van alle Adamskinderen. Ze waren uit de boze. Ze waren kinderen des toorns. Maar daar is verandering in gekomen. Daar heeft God verandering in gebracht. In dat uur waarin hij hen bezocht met zijn genade. Het uur waarin hij hen gemeenschap, ik denk aan de woorden uit het eerste hoofdstuk, gemeenschap aan het evangelie gegeven heeft. En toen zijn ze kinderen Gods geworden. Ze zijn dat niet door hun geboorte geweest. Een mens wordt nooit een kind van God door geboorte. Ze zijn niet door een verbondsrelatie geworden. Al kan je in de termen van de verbondsrelatie ook wel eens spreken van kinderen Gods. Maar dat is dan nog alleen maar in de belofte waar. Maar deze Filippenzen zijn kinderen Gods geworden in de zin zoals de apostel Johannes erover schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit den bloede. Nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Je zou het ook kunnen zeggen met de woorden van de Heere Jezus in hetzelfde evangelie, in het derde hoofdstuk, waar hij het in het gesprek met Nicodemus ook heeft over het van boven geboren worden, het wederom geboren worden en zo een kind van God worden. Je zou het ook kunnen zeggen met de woorden van Paulus in Romeinen 8. Ze zijn kinderen Gods geworden doordat ze tot kinderen zijn aangenomen. Nu, zij, maar dan ook zij alleen, zijn door de genade Gods in staat om als lichten te schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zij en zij alleen zijn door de genade Gods in staat om zo te leven zoals de apostel dat hier zegt, om dat getuigenis te geven te midden van dat kromme en verdraaide geslacht. En dat is dan tegelijk ook de norm voor hun leven. Als ze dat zijn, en ze zijn het, kinderen Gods, dan horen ze bij dat huisgezin. God is hun vader. En de Heer Jezus is hun oudste broeder. En het feit dat ze bij dat huisgezin horen, betekent ook dat ze niet alleen de naam van dat gezin mogen dragen, Sions kinderen, Gods kinderen mogen heten, maar dat ze ook het beeld van hun vader moeten gaan vertonen. En dat ze de familietrek van dat huisgezin Gods moeten zichtbaar maken. En de familietrek van God en van Christus, de oudste broeder, is heiligheid. Daartoe heeft de Vader ze verkoren, opdat ze heilig zouden zijn, even ze één. Verkoren opdat ze, en dan denken wij, zalig zouden zijn. Natuurlijk is dat ook waar. Maar ze zijn allereerst uitverkoren opdat ze heilig zouden zijn. Ze zijn in dat gezin Gods, in dat huisgezin des vaders, overgeplaatst. Opdat ze heilig zouden zijn. En opdat ze vanuit dat werk van Gods geest, herschapen naar het beeld van Christus, zo ook zouden wandelen. Zoals God wil dat ze zullen wandelen. En zo zal ook hun getuigenis geloofwaardig zijn. Zo en zo alleen zullen ze ook God de eer kunnen toebrengen. Waar het dus op aankomt voor de Filippenzen toen en voor ons nu is: ben ik nou ook een kind van God? ben ik nou ook van dood levend geworden? Ben ik nu ook overgegaan uit het rijk van de boze in het koninkrijk van de Heere Jezus? Ben ik nu ook van een kind des toorns geworden tot een kind van God? Ben ik nu ook wedergeboren? Ben ik nu ook bevoorrecht met dat kindschap aangenomen tot kinderen? Om zo, en zo alleen zal het mogelijk zijn doordat de Heere de werken zij der handen niet laat varen, om zo ook te kunnen voldoen aan die hoge en heilige en dure roeping waarmee de Heere zijn volk bekleed heeft. Om alle dingen te doen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ze zo onberispelijk en oprecht mogen zijn, kinderen Gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder gij schijnt als lichten in de duisternis, voorhoudende en vasthoudende aan het woord des levens. Tot zover voor dit keer. Laten wij pauzeren nu. De draad weer opnemen. Ik stel voor dat we zingen uit de 73ste psalm, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. 73, het eerste vers. Ik zal beginnen met de vragen die zojuist binnengekomen zijn. En daar is een vraag over de overeenkomst tussen wat we vanavond hebben gelezen in Filippenzen 2 en wat we vinden in een van de boeken van Mozes, in het boek Leviticus. Daar lezen we in het 20ste hoofdstuk een aantal dingen die volgens de vraagsteller eigenlijk op hetzelfde wijze als waar Paulus de Filippenzen op gewezen heeft. En hij vraagt of dat inderdaad zo is. Leviticus 20, en dan wordt er verwezen naar vers 22, vers 23 en vers 26. Onderhoud dan al mijn inzettingen en al mijn rechten en doet dezelfde, opdat u dat land waarheen ik u breng om daarin te wonen niet uitspuwen. En wandelt niet in de inzettingen van het volk, het welk ik voor uw aangezicht uitwerp. Want al deze dingen hebben zij gedaan, daarom ben ik op hen verdrietig geworden. En dan vers 26, en gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijns zoudt zijn. Ja, dat is dan een woord uit Leviticus 20. Je zou hier een aantal andere woorden van gelijke strekking uit de wetboeken van Mozes naast kunnen leggen. Je zou ook kunnen wijzen op een aantal woorden uit de boeken van de profeten die onder Israël gearbeid hebben en die het volk ook iedere keer weer geplaatst hebben voor hun hoge roeping, die het gevolg was van het feit dat de Heere met dat volk Israël een verbond was aangegaan, dat de Heere dat volk uit al de volkeren van deze wereld had uitverkoren, opdat het hem tot een eigendom zou zijn. En inderdaad, wat de apostel in Filippenzen 2 schrijft en wat je in andere brieven in het Nieuwe Testament vindt, dat heeft veel, heel veel overeenkomst met die woorden uit het Oude Testament. Dat is ook niet zo verwonderlijk. In de eerste plaats heeft de nieuwtestamentische gemeente eenzelfde roeping gekregen als waarmee de Heere het volk Israël geroepen heeft. De beloften die God oudtijds aan Israël gedaan heeft, zijn nu ook op de nieuwtestamentische gemeente overgegaan. Daarmee zeg ik dus niet dat ze niet meer zouden gelden voor Israël, maar ze gelden nu ook voor de nieuwtestamentische gemeente. En de roeping die de Heere aan Israël opgelegd had, dat is toch ook de roeping die de gemeente van het nieuwe verbond nu heeft. Kijk, als hier bijvoorbeeld staat, gij zult mij heilig zijn, want ik, de Heere, ben heilig, dan zijn dat woorden die bijna gelijk luiden met wat de apostel Petrus in zijn eerste brief aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontus en Galatië enzovoort geschreven heeft. Want in dat eerste hoofdstuk van 1 Petrus lezen wij ook de woorden: weest heilig, want ik ben heilig. Dat staat in dit verband. Daarom opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dan vers 15, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat woord dat er geschreven staat, dat heeft de Heere tegen Israël gezegd. Petrus neemt het zo over, hij past het zo toe, ook op die gemeente van het Nieuwe Testament. En in dat opzicht dan mag je zeggen dat wat Paulus aan de Filippenzen schrijft eigenlijk op hetzelfde neerkomt als wat Israël voorgehouden heeft gekregen. Waarbij we natuurlijk wel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, te maken hebben met een situatie die het ideaal tekent. En daar gaat dan een volgende vraag over. U schetst de ideale situatie zoals ze toch zou moeten zijn. Maar Asaf zegt, en we hebben zojuist met hem gezongen uit de 73ste psalm, Asaf zegt het zo eerlijk in psalm 73, het eerste gedeelte: ik was nijdig op de goddelozen, ziende hun voorspoed enzovoort, totdat hij in Gods heiligdommen in mocht gaan en mocht zien de andere kant. Asaf was toch in de gehele psalm een kind van God. Is dat ook geen beeld van al Gods kinderen? Ja, terecht. Paulus heeft het over hoe het moet zijn. En dat ideaal mag natuurlijk nooit uit het gezichtsveld verdwijnen. Je mag natuurlijk nooit zeggen, dat is onbereikbaar, dus streven we er ook niet meer naar. Het beste is voor God niet goed genoeg. En dus als de Heere zijn volk voorhoudt hoe ze behoren te wezen, dan houdt hij ze ook voor, en dat is eigenlijk de achtergrond waar hij recht op heeft. Hij heeft recht op een heilig volk. Hij heeft recht op een volk dat hem in alles bedoelt. Hij heeft recht op een volk dat in het midden van dit kromme en verdraaide geslacht wandelt als kinderen des lichts. Als hij ze zo gemaakt heeft en hij biedt genade aan en hij biedt hulp aan en hij biedt zijn geest aan om ze alles te geven wat ze nodig hebben, dan moet inderdaad daaruit de conclusie getrokken worden, maar dan heeft de Heere er ook recht op dat ze geheel en al hem zijn toegewijd. En dat mag dan het ideaal zijn, maar de Heere streeft naar dat ideaal en hij wil dat zijn volk dat ook doet. Hij blijft het tegen Israël toch steeds maar zeggen. Ook als hij ervaart tot zijn grote teleurstelling, tot zijn verdriet. Ze hebben zijn Heilige Geest ook smarten aangedaan, zo staat er in het woord van God. Hij blijft het tot dat volk toch maar zeggen, iedere keer wees heilig. Want ik ben heilig en als ze onheilig zijn en afgeweken zijn, stuurt hij weer profeten. En die wijzen hen op hun hoge roeping. En die proberen hen er weer van te overtuigen dat de Heere er ook recht op heeft. Dat ze zijn zoals hij is. Dat ze aan zijn wil beantwoorden. Doen ze dat dan altijd? Nee. Nee, zeker niet. De werkelijkheid laat zien dat het in het leven van het volk Israël ver van het ideaal verwijderd bleef. De werkelijkheid laat zien ook in het Nieuwe Testament dat het zeker in bepaalde gemeenten ver van het ideaal verwijderd bleef. Je mag dan bij de Filippenzen zeggen dat er veel in die gemeente te prijzen was. Zoals er op een andere plaats in het derde hoofdstuk van het boek Openbaring, bijvoorbeeld in de gemeente van Philadelphia, ook veel te prijzen was. Dat ze daar op een betrekkelijk hoog geestelijk niveau mochten staan. Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Dat prijst de Heere in hen. Maar er zijn ook gemeenten waar dat ideaal helemaal niet bereikt wordt en waar ze er ver vanaf zijn. Als je die brieven uit de Openbaring 2 en 3 er even naast legt en je hebt de brief van de Laodicense, daar heeft de Heere op die Laodicense aan te merken dat ze niet koud zijn en niet heet. Ze zijn walgelijk lauw. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Als je de brief van Sardes ernaast legt. Gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zijt dood. De brief van Efeze, waar ze hun eerste liefde verlaten hebben. Het is niet zoals het moet wezen. Het is in Korinthe niet zoals het zou moeten zijn. Wat moet Paulus met die Korinthen, met die Korintiërs niet worstelen om ze en wat de leer betreft in het rechte spoor te krijgen en wat het leven betreft in de rechte paden te leiden. Wat zijn er een misstanden, wat is er een wanorde, wat zijn er een partijschappen, wat is er een vijandschap tegen Paulus. Wat hebben ze de apostel een hoop verdriet aangedaan. Nee, je kan niet zeggen dat het in Korinthe nou zo is zoals het zou moeten zijn, dat ze onbestraffelijk en oprecht en onberispelijk zijn en zo schijnen als lichten te midden van de duisternis van de wereld om hen heen. Dat is waar en je mag je voor de werkelijkheid ook de ogen niet sluiten. En wat er op het niveau van de gemeente allemaal ontbreekt, en dan kom ik bij die Asaf, dat ontbreekt er op het niveau van de gelovigen persoonlijk ook vaak. Is David nou altijd een helder licht geweest? Zacharias en Elisabeth, die leefden onberispelijk. En toch, die Zacharias wordt gestraft vanwege zijn ongeloof. Zelfs zo'n man, die zo hoog aangeschreven staat, waarvan de Heilige Geest dit kostbare getuigenis gegeven heeft, dat hij onberispelijk leefde. Zelfs die Zacharias heeft een moment waarop hij tegenspreekt. En ongelovig is. En daarom bestraft moet worden. En als hij om een teken vraagt, krijgt hij een teken. En dat teken is dat zijn mond gesloten zal blijven al die tijd. Maar zelfs de Allerheiligste, zegt onze catechismus, en je ziet het, heeft nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. En Asaf, ja, hoezeer je dan ook Asaf mag rekenen als een kind van God, en dat was die. Dat was die in het begin, dat was die aan het eind van die psalm. Als hij zegt, het is mij goed nabij God te wezen, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat leerde die niet toen pas. Dat wist hij ook al eerder. Daar begint hij die psalm mee. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En dat heeft hij zelf ook ondervonden. Maar tussen dat begin en het eind ligt heel eerlijk het verslag van zijn worsteling. En bij die worsteling gaat het maar niet alleen over een innerlijke strijd die hij gevoerd heeft, waarbij het voor hem alleen maar moeilijk was. Maar bij die worsteling, en dat is zijn eerlijkheid, bij die worsteling is hij zichzelf ook tegengekomen. En heeft hij geen andere woorden meer kunnen vinden om zijn eigen gedrag mee te typeren en om zichzelf duidelijk neer te zetten. Ik was een groot beest bij u. En waarom was hij een groot beest? Omdat hij ook in dat kwaad van murmureren en tegenspreken vervallen was. Dat was dan niet zozeer op het terrein van de heilige wandel en zijn eigen zaligheid werken met vrezen en beven. Maar dat was nou wat ik zo pas ook noemde. Hij kon het niet eens zijn met Gods regering. En met de manier waarop de Heere in zijn soevereiniteit in het leven van mensen werkt. Hij kon het niet eens zijn met de manier waarop de Heere zijn gaven uitdeelde. Met de manier waarop de Heere voorspoed en tegenspoed zond. Dat kwam op het verkeerde adres volgens Asaf. Tegenspoed hoorde daar. En voorspoed hoorde daar. Maar het kwam net omgekeerd uit. Mijn bestraffing is er elke morgen. En dat deed God verkeerd. En de goddelozen hebben voorspoed. Ze hebben geen banden tot hun dood toe. En dat deed God ook verkeerd. En toen begon zijn niet gekruisigde vlees. Toen begon zijn overgebleven kwaad de bovenhand, de boventoon te krijgen. En toen begon hij tegen te spreken en te murmureren. Nou, dat is de werkelijkheid. En dat dat in de Bijbel staat, dat is omdat God wil laten zien dat zijn volk, zolang het nog op aarde is, het ideaal niet heeft bereikt. En dat ze het hier op aarde ook nooit zullen bereiken. Dat er altijd daarom nog een verlangen overblijft naar de volmaaktheid. En dat er altijd nodig blijft het voortgaande werk van de Heilige Geest. Ook in de reiniging van de overgebleven zonde. In de reiniging van het geweten van dode werken. Ja, dat de Heere het in zijn woord heeft laten beschrijven van Asaf. En van David en van al die anderen. Het is om vandaag de dag iemand die in datzelfde kwaad valt. Die zichzelf op die manier leert kennen. Het is om zulke mensen niet mismoedig te laten worden. En te doen twijfelen. En te doen wanhopen. Zie je wel, het is met mij niks en het wordt met mij ook nooit wat. Want als het echt wat was, zou ik dit niet denken en zou ik dit niet durven zeggen en zou dit niet over mijn lippen komen en zou dit zelfs niet eens in mijn gedachten komen. Nee, zou het niet eens in je gedachten komen. God troost zulke mensen met in hun aanvechtingen als zij het voorbeeld van Asaf hen voorhoudt. En zegt, maar bij Asaf kwam het ook in zijn gedachten op. En bij Asaf kwam het ook over zijn lippen. De goddeloosheid die er toch in zat. Maar God heeft hem erachter gebracht. En hij heeft hem op de knieën gebracht. En hij heeft hem tot die erkentenis gebracht. Ik ben een groot beest bij u. Maar dat was voor de Heere geen verhindering. Om hem toch weer naar zich toe te trekken. Zodat Asaf weer mocht ondervinden. Het is mij goed nabij God te wezen. En dan een vraag die eigenlijk in het verlengde hiervan ligt. Het is duidelijk dat murmureringen, zeker als niet rechthebbende, verkeerd zijn. Vergelijk de pottenbakker en het leem. Ja, dat beeld kent u wel, dat gebruikt Jeremia, de Heere gebruikt het bij Jeremia, Paulus gebruikt dat ook in de Romeinenbrief. Zal het leem tegen de pottenbakker zeggen, wat doe je? Waarom maak je me zus? Wie heeft het recht om tegen God te spreken? Zeker als Paulus dat gebruikt, dan heeft hij het over de soevereiniteit, de vrijmacht van de Heere op het terrein van verkiezing en verwerping. Nou, daar past ons ook geen murmureren en tegenspreken, nooit. Dus daar is inderdaad een stuk herkenning in het eerste deel van die vraag. Het is duidelijk dat murmureringen verkeerd zijn. Wij zijn geen rechthebbende mensen, we hebben alles verbeurd. Waarom zouden we dan de moed hebben en hoe zouden we dan de moed hebben om het met God oneens te zijn? Kan God het ooit verkeerd doen als wij onszelf in het oog vatten als zondaren? Maar de vraag vervolgens is, het is soms toch moeilijk om de ongewilde murmureringen te bestrijden, wat je ook in de weg kan staan. Gezien ook je verdorven verstand, hoe de overleggingen en de redeneringen en van daaruit vaak de murmureringen te bestrijden. Ja, je hebt er geen recht op om iets tegen God in te zeggen en om het met de Heere oneens te zijn. En dat kun je nou toegeven, dat kun je nu erkennen. Daar kun je het nou mee eens zijn en toch kun je het niet het zwijgen opleggen. ongewilde murmureringen. Dat ze toch naar boven komen. Ook al heb je er verdriet van en al heb je er last van. En al zou je het anders willen en al ga je er in je gebed ook tegenin. En al vraag je de Heere om beteugeling van die boze driften en die verkeerde gedachten en van die ongeloofsgedachten. Maar het zit erin en het komt op een gegeven ogenblik toch weer naar boven. En de vraag is, hoe moet je dat dan bestrijden? Hoe moet je je ongelovige manier van redeneren de teugel aanleggen? Wat is daar voor nodig? Nou, ik zei, de vraag ligt eigenlijk in het verlengde, want ik zou hem kunnen beantwoorden met de 73ste psalm. Hoe is Asaf nou zo ver gekomen dat hij de teugel aan ging leggen, of beter gezegd dat God de teugel aanlegde bij zijn redeneringen? Hoe is hij tot zwijgen gebracht? Laat ik, voordat ik Asaf noem, naar Job gaan. Daar heb je een ander voorbeeld. Hoe is Job tot zwijgen gebracht? Die man die is ook geprikkeld in zijn nieren geweest. Dat is ook niet zo eenvoudig geweest in zijn leven, nietwaar? Wat de Heere hem in één keer allemaal ontnam. En hoe hij daarna geen begrip ontmoette bij zijn vrienden, die het dan toch zo goed bedoelden met hem. En die vanuit hun theologie probeerden hem ervan te overtuigen dat hij een weg van verootmoediging en van bukken voor de Heere moest gaan en van schuld belijden. En dan zou de Heere wel uitkomst geven. Want hij hield toch wat achter de hand. Hij zat toch wat te verstoppen in zijn leven. En dat moest nou eerst maar eens rechtgezet worden. En vanuit hun theologie moest Job in de schuld komen. En Job wist niet hoe en wist niet waarover. Twist mij, toon mij waarom gij met mij twist. Waar ben ik dan afgeweken? Nu, deze man is door en het een en het ander en wat hij te dragen had. Want dat zal je gebeuren dat je 10 kinderen in één keer, door de dood zijn weggenomen. Dat zal je gebeuren dat je dan je vrouw ook nog tegenkrijgt. En dat je daarnaast en daarbij ook nog je gezondheid kwijtraakt. En zo ziek wordt en zo'n pijn hebt en zo'n jeuk hebt dat je je lichaam met een potscherf moet krabben. En dan zitten daar 3 vrienden tegenover je met wie je vroeger van hart tot hart hebt kunnen spreken. En ze weten niks anders te zeggen dan: Job, je moet bukken voor God. In zijn nieren geprikkeld. En dan kun je het begrijpen, dan komt er wat er aan verdorvenheid overgebleven is, dat komt naar boven. En dan zondigt Job eerst weliswaar niet met zijn lippen, niet, maar later wel. Want dan gaat hij zich rechtvaardigen. En dan gaat hij, en ik gebruik die term, ik leg ze nou niet uit, zal misschien later nog wel eens gelegenheid voor zijn, dan gaat hij zijn persoonsgerechtigheid en zijn zaaksgerechtigheid verwarren. En dan struikelt Job in zijn woorden. Het is een volmaakt mens die dat niet doet. Een volmaakt mens is het zeker die het onder zulke omstandigheden als Job onder verkeerde niet doet. En dan moet Job inderdaad, maar niet omdat zijn vrienden het zeggen. En niet om die reden die zijn vrienden veronderstellen. Maar omdat God hem er gaat brengen, dan moet Job toch tot zwijgen komen. En dan moet hij toch dat murmureren en dat tegenspreken afleren. En dan moet hij toch de hand op de mond gaan leggen. En hoe gebeurt dat bij Job? God antwoordde Job in een onweder. En God liet Job een ogenblik dingen zien die hij tot nog toe over het hoofd gezien had. God liet zichzelf in de werken zijner handen aan Job zien. En God toonde aan Job zijn grootheid en Jobs nietigheid. Wie is Job om tegen God te antwoorden? En dan legt Job zijn hand op de mond en dan zegt hij: ik zal mijn mond houden. Ik heb gesproken, maar ik heb het in dwaasheid gedaan. Nou leg ik mijn hand op de mond, ik verfoei mij in stof en as. Hoe wordt het beteugeld? God moet zich aan ons bekendmaken. Zoals, ik ben weer terug bij Asaf in Psalm 73, zoals God dat ook bij Asaf deed. God leidde Asaf in zijn heiligdommen in. En als Asaf in de heiligdommen Gods ingevoerd wordt, dan ziet hij daar allereerst God. Zijn grootheid en zijn sterkte en zijn wijsheid en zijn majesteit en zijn soevereiniteit. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Daardoor wordt Job als Asaf al stil. En dan laat de Heere, en dat is een extra gunst, Asaf ook nog iets zien vanuit dat heiligdom, hoe het nou met die goddelozen vergaan zal, waar Asaf zo jaloers op was. Die hebben het zo goed. De Heere zet ze op glibberige plaatsen. En Asaf ziet een ogenblik, omdat God hem de ogen ervoor opent, hoe ze in een ogenblik vernield zullen worden. Hij merkt op hun einde. En dan is hij klaar met zijn redeneringen. Dan gaat hij zwijgen. En dan leidt God het in zijn leven zo verder dat hij hersteld wordt in de gunst van de Heere. Want de Heere is vol ontferming. En hij vergeeft menigvuldiglijk ook het tegenspreken van de zijne. Van binnen en van buiten. En de Heere neemt hem in genade en in ontferming aan. Hoe wordt dat tegenspreken bedwongen? Door de macht, door de majesteit, door de heerlijkheid, door het werk van God. Anders gezegd, als je aan Gods kant mag vallen, wanneer spreekt een mens tegen? Als je tegenover God staat. Tegenspreken. God staat daar en ik sta hier en we staan tegenover elkaar en ik kan het met hem niet eens zijn, om welke reden dan ook. En ik kan niet onder hem bukken, ik kan niet onder hem komen. We staan tegenover elkaar. En als God in zijn ontferming mij nu eens aan zijn kant brengt en het van zijn perspectief uit laat zien, dan is het niet zo moeilijk meer om te zwijgen. Dan word ik ervoor ingewonnen. Kijk, in eigen kracht zul je nooit tot zwijgen kunnen komen. Misschien kun je je mond met een breidel bewaren. Dat deed David in Psalm 39 ook. Misschien kun je het proberen op deze manier. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, zolang de goddeloze nog tegenover me is. En wat is het resultaat? Dat er een vuur gaat branden in je binnenste. En dat je het op die manier nooit redden zult. De Heere moet je mond met een breidel baren. Hij moet een wacht voor je lippen zetten. Als ik het zelf ga doen en mezelf ga proberen te bedwingen en te beteugelen. Oh, dat vuur dat brandt toch. En die ongerechtigheid die leeft daar toch. En dat verzet tegen de Heere leeft daar toch. Ik moet ervoor ingewonnen worden. De Heere moet het ermee mee eens doen zijn. En dan kan ik en dan zal dat nooit voor het leven wezen. Want iedere keer heb je het weer nodig. Maar dan kan het voor dat moment wel eens rustig worden in je binnenste. En dat dan al de murmureringen zich leggen. Dat dat vuur geblust wordt. Dat die storm gestild wordt. En dat er vrede van binnen komt. Maar daar zul je toch mee tot de Heere moeten gaan. Ik moet in het heiligdom ingaan. Dat waren de vragen die ik schriftelijk binnenkreeg. Is er nog iemand die mondeling een vraag wil stellen? Ja, wat een naam. Ja. Ja, dat is een woord uit Petrus, maar dat woord dat het oordeel begint bij het huis Gods, 1 Petrus 4, dat heeft niet zozeer te maken met wat u nu zegt en waar we het zojuist over hadden, over het twee mens zijn, over die innerlijke strijd die gevoerd moet worden en die aspecten die we zojuist naar voren brachten. Maar als in 1 Petrus 4 vers 18 gesproken wordt, zeg ik dat goed? Nee, vers 17, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn, dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn, dan gaat het over andere dingen, dan gaat het over ja, wat de Heer hier inderdaad het oordeel noemt. Je zou misschien ter verduidelijking van dit gedeelte kunnen wijzen op het 9e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. Daar heb je dezelfde gedachte. Dat is dat hoofdstuk waar het gaat over die man met een inktkoker. Die man met linnen gekleed die een inktkoker had. En dan gaat het oordeel over Jeruzalem komen. En dat moet voltrokken worden door, ik zie daar in vers 2 van hoofdstuk, laten we vers 1 lezen. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem zeggende, doet de opzieners van de stad naderen en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg van de hoge poort, die gekeerd is naar het noorden. En elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden was van hen was met linnen bekleed. En een schrijvers inktkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Heren van de God van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die des schrijvers inktkoker aan zijn lendenen had. En de Heren zeiden tot hem, ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, teken een teken op de voorhoofden van de lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen, dat zijn die 6 die een verdervend wapen bij zich hadden, zeide hij voor mijn oren, ga door de stad achter hem en slaat, uw oog verschonen niet en spaart niet, dood ouden, jongelingen en maagden en kinderken en vrouwen tot verdervens toe, maar genaakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. Dus ze moeten het oordeel Gods gaan voltrekken in Jeruzalem. Er is ontkoming in dat oordeel voor degene die uitroepen over de gruwelen die daar gedaan worden. Die worden gemerkt door die man met die pen en die inktkoker. Maar de anderen die dat merkteken niet hebben, die worden geslagen, die worden gedood. En waar beginnen ze? Begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren, voor de tempel zaten. Dat zijn de oudsten, dat zijn de ouderlingen. Het oordeel begint bij het huis Gods. Als de Heer zijn gerichten gaat voltrekken, dan gaat hij eerst zijn huis zuiveren. En dan ruimt hij op uit zijn huis, uit zijn kerk, alles wat er niet bij hoort. Dat gaat aan het gericht over de wereld vooraf. En de rondkoming is er voor degene die het kruisteken hebben ontvangen. Laat ik het zo mogen zeggen. En als Petrus dat die gedachte overneemt, het is het tijd dat het oordeel begint van het huis Gods, dan moet je maar met deze illustratie dat voor jezelf duidelijk zien. Ja. Het is 9:30. We hopen een volgende keer verder te lezen in Filippenzen 2. Bij vers 16b zullen we dan beginnen. Laten we nu samen nog zingen uit Psalm 107, ja. Daarvan het eerste en het laatste vers. Looft de Heer gestadig en wie wijs is merkt die dingen. 1 en 22 van 107. Laten we samen danken. Heer, u hebt het ons vanavond uit uw woord laten horen hoe u het de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen hebt laten schrijven. En gij hebt dat woord ook bewaard in uw woord voor de kerk van alle eeuwen. Dat alle dingen behoren gedaan te worden zonder murmureren en tegenspreken. En dat uw volk als ideaal moet hebben en moet houden dat ze onberispelijk en onstraffelijk en oprecht dienen te zijn. Om zo te kunnen schijnen als lichten in de wereld. En zo te kunnen verkeren te midden van een krom en verdraaid geslacht. Als kinderen Gods die vasthouden aan het woord des levens. Heere, laat het dan een ideaal zijn. Maar laten wij het nooit uit het oog verliezen. En dan is allereerst nodig dat wij voor onszelf mogen weten kinderen Gods te zijn. Van nature zijn we dat niet, zijn we het geen van allen. En moeten we het gemaakt worden, moeten we door genade gemaakt worden. En u alleen bent in staat om dat te doen. Doe het, Heere, doe het in het leven van een ieder van ons. En als u het dan doet, laat dat dan tegelijkertijd ook door het voortgaande werk van uw Heilige Geest dit uitwerken mogen, Heere, dat we mogen leren wandelen waardiglijk het evangelie. Opdat uw naam geëerd zal worden en opdat uw deugden zullen verkondigd worden. Heere, geef dat toch ook meer en meer, dat dat het beeld mag zijn dat uw kerk vertoont. Er zijn zoveel dingen waarin het leven van uw volk beneden de maat blijft, ver beneden de maat. Zoveel dingen waarin zelfzuchtigheid en allerlei verkeerde motieven de toon aangeven. Zoveel dingen waardoor de eer des Heren verduisterd wordt en waardoor het getuigenis in de wereld ongeloofwaardig wordt. Zoveel dingen waardoor de wereld kan zeggen, wat voor verschil is het nu eigenlijk? Heren, we zijn niet zoals Daniel was. We zijn niet zoals Zacharias en Elisabeth waren. We zijn niet zoals we zouden moeten zijn. Vergeef en scheld kwijt alle zonden. En wilt gij werken, door uw Heilige Geest werken, Heren, dat volk dat gij u hebt verkoren en verkregen ook echt zou mogen zijn, als een stad op een berg en als een licht schijnend in de duisternis. Bedien uw volk dan met dat licht van boven, met dat licht uit uw woord, met het heil in Christus. En wilt gij zo uw genade nog verheerlijken, hoor ons om Jezus wil. Amen.